Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dat is, gemeente, het eerste vers van Psalm 123. En aan het begin van deze dienst zingen we Psalm 123, vers 1. Wij worden nu gesteld onder de tucht van de heilige wet van de Heere onze God. Wij zingen nadat we deze woorden gehoord hebben, gemeente. Wij zingen daarna uit Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69, na de heilige wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienstheid, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
De schriftlezing is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, uit het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Ik noemde u als schriftlezing Hebreeën 1.
God voortwijs veelmaals en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijne kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam heeft boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De schepter uw koninkrijks is een rechte schepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd en zij zullen allen als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze in één rollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Tot zover de schriftlezing.
Laten wij ons gemeente nu verenigen in ons gemeenschappelijk gebed tot de Heere en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. Wij gedenken in ons gebed onze zuster Stam Zwart, die in de afgelopen week bericht heeft ontvangen dat ze aan een zeer ernstige en acute ziekte leidt. Verder noemen we in ons gebed onze broeder Den Breien, die morgen opnieuw in het ziekenhuis, in het havenziekenhuis, moet worden opgenomen. Laat ons de Heere bidden. Wij heffen onze ogen, Heere. Wij heffen onze ziel op tot U, die in de hemel zit. Zoals de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer. En zoals de ogen van een dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Heere, zo zijn onze ogen op U. Totdat ge ons genadig zijt, Heere. Opdat gij ons genadig zijt. Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig. Aan de morgen van deze dag. Op deze zondag die U ons samenbrengt. Hier, binnen de muren van dit oude kerkgebouw. Of meeluisterend met de klanken vanuit deze kerk, die weer klinken in onze kamer. U kent ons, Heere, in ons zitten op dit ogenblik en in ons staan op dit ogenblik. U kent ons van verre. Voor u, Heere, is niets verborgen. Dat dient ons schrik te brengen. Het besef, Heere, dat voor u wat in ons hart en leven is, niets verborgen is. En nochtans mogen we vanmorgen, o Heere, onze handen gevouwen hebben en onze ogen gesloten. En tot u verheffen onze ziel. Ootmoedig danken we u dat u ons hier samenbracht. Dat we er weer mogen zijn. En dat we weer meeluisteren mogen. Dat u ons spaarde in deze afgelopen week. Dat u ons van dag tot dag, ja meer nog dan dat, van moment tot moment zo geleid en bewaard hebt, dat we er vandaag nog zijn. En dat we er vandaag hier weer zijn. En we bidden, Heere, wilt u er zijn? Wilt u hier zijn waar uw woord is? Wilt u hier zijn waar de oude psalmen opklinken? Wilt u hier zijn waar uw woord ontvouwt en waarnaar de schriften geluisterd mag worden? Wilt u erbij zijn, Heere? Daartoe heffen we onze ziel op en we bidden het, Heere, laat deze dienst niet te vergeef zijn. Maar laat het waarlijk een dienst, een eredienst zijn, waarin de eer van uw naam verheven mag worden. En waarin de zaligheid aan onze ziel geopenbaard zal worden. Waarin we mogen ervaren, Heere, dat het waar is, dat u uw volk verheugen zult in uw bedehuis. En dat u door de kracht van uw woord en door de overmacht van uw genade, door het werk van uw Heilige Geest, Heere, nog spreekt tot onze harten en ons tot u trekken wilt en dat ook daadwerkelijk doen wilt wanneer u tot ons spreekt, ook vanmorgen. Heere, u kent ons, u weet alles van ons. We brengen elkaar voor u, Heere, in de zorgen die er wellicht zijn, in de dingen ook van deze week die niet gemakkelijk waren, in dat wat we zo moeilijk uit ons hart bannen kunnen, dat wat misschien wel een plaats dreigt in te nemen vanmorgen, ervaringen van deze afgelopen week, de dingen waardoor we verdrietig zijn. U kent ons leven, Heere. U weet dat we buiten het paradijs leven. Oh, en dat betekent allereerst dat we zondige mensen zijn en dat we voor u niet bestaan kunnen. En dat we aan de dood zijn overgeleverd. Maar dat trekt ook in alle concreetheid in ons leven door. Dat trekt ook scheuren en breuken misschien. Dat maakt ons tot mensen die onze tranen laten vloeien. En dat maakt ons tot mensen, Heren, die de pijn van dit aardse bestaan in ons lichaam en in onze geest smartelijk gevoelen. O Heren, wilt u helen alle smart? Wilt u troosten alle verdriet? Wilt u ons nabij zijn in onze rouw? Dat kan ook nog zo schrijnend zijn, Heren. In de dingen die ons bezighouden van kort geleden of van langer geleden. Op gedenkdagen en op gewone dagen. Waarin de dingen van vroeger weer nieuw worden. En oude pijn weer gevoeld wordt. O Heren, gedenk ons en mogen we daarmee tot u gaan. En als er reden is om dankbaar te zijn, en dat is er bij ons ieder, maar het kan gemengd zijn. Maar Heere, geef dat we dan ook dat verstaan. Dat u recht hebt op ons hart en leven, ook in de dankbaarheid voor de dingen. Boven alles, Heere, wilt u onze God zijn. Wilt u onze koning zijn. Over u, o Heere Jezus Christus, de koning in de hemel, mogen we vanmorgen horen. Mogen we u zo kennen, Heere. En dat het ons tot troost is. Dat u een troon hebt in de hemel en dat u daarop gezeten bent. En dat het een troon is die vast en bestendig en tot in eeuwigheid zal zijn. En dat uw scepter een scepter van rechtmatigheid is en dat u de gezalfde koning bent. En dat u zich zo wilt laten kennen In de overmacht van uw genade, waarin u mensen overwint, waarin u ze op de knieën brengt, waarin u ze brengt tot bedelaars, waarin ze het bidden, ootmoedig, o God, wat wilt u met mijn leven? Wat wilt u dat ik doen zal? O Heere, wees mij genadig en trek door, Heere. Laat het zo ook zijn elke dag in het leven van degenen die u kennen mogen. Wees onze koning, Heere, opdat wanneer we eens u zullen ontmoeten, we geen onbekende Christus ontmoeten zullen. Schenk ook vandaag, ook in de verdere oefeningen in het geestelijk leven, Heere, dit te kennen onder de prediking van uw woord. We bidden u voor onze zuster Stan. Het was een heel moeilijk bericht dat ze deze week, nadat het al langer gevreesd was, horen moest. Ongeneeslijk. Inoperabel. Almachtig God, gedenk haar. Als een operatie niet meer kunnen zal. En als haar leven minder worden zal naar medische verwachtingen. Ontfermt u zich, Heere. En laat het haar gebed zijn. O God, red mijn leven. Verlos mij van mezelf. Zie op mij neer. En gedenk mij, o Heere, ook in deze resterende tijd. Wat is het dan, Heer, een zaak om onze tijd uit te kopen? Leg het op haar hart en leg het tegelijkertijd op ons aller hart, Heere. Want het wordt tot ons allen gezegd, ook nu weer, bereid uw huis. Want ge zult sterven en niet leven. Doe ons sterven aan onszelf. Opdat we het leven van Christus mogen kennen, Heere. Uw naam tot eer en ons tot zaligheid. We bidden u ook voor onze broeder Embreën en zijn vrouw. Wat een moeizame weg moeten ze gaan. Vol van klemmen en knopen. Vol van vragen en duisternissen. O Heere, gedenk onze broeder. Spreekt u tot zijn ziel. Helder en krachtig. Ik ben uw heil alleen. En schenk hem, o Heere, dat geloof. Dat geloof dat u aangrijpt. Dat alle onzekerheid mist. En dat in krachtige bewustwording weet. Ja, Heere, gij zijt mijn heil alleen. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo zijt gij de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid, hoe het ook gaan zal. Gedenk hem. Gedenk ons allen. Wees met ieder van ons, Heere, in alle omstandigheden. En laat bovenal uw woord zijn werk doen. Gedenk ons in deze dienst. En als u het geeft in de dienst van vanmiddag. En laat het alles zijn tot de eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 96. Psalm 96, het eerste en ook het vierde vers. Psalm 96, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Het eerste en het vierde vers van Psalm 96. De gelegenheid voor uw offergave is er ten bate van de eredienst allereerst. En vervolgens de tweede collecte voor woord en daad. De Interkerkelijke Stichting voor de Hulpverlening Buitenslands. De Heere zegen u en uw gaven, terwijl de derde collecte straks na de preek voor de kerk is. vindt, gemeente, de tekst voor de prediking, zoals ook de vorige weken, in Psalm 45. Vanmorgen de versen 7, 8 en 9. Psalm 45, de versen 7 tot en met 9, waar we het woord van de Heere als volgt lezen in deze psalm. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente, onze schriftlezing was uit Hebreeën 1. De christenen aan wie deze brief geschreven is, in de nog jonge en pas ontstaande gemeenten, die christenen, die hadden het niet gemakkelijk in de tijd waarin ze leefden binnen het Romeinse Rijk. Ze waren voor het overgrote deel afkomstig uit het volk van de Joden. Deze Joden-christenen. Vandaar ook dat deze brief genoemd wordt de brief aan de Hebreeën. Vroeger, als aanhangers van de Joodse godsdienst, hadden ze het niet eens zo heel erg moeilijk. Want de Joodse religie was in het Romeinse Rijk immers een erkende godsdienst. Ze werden met rust gelaten. Maar nu ze christenen geworden waren, was dat allemaal anders geworden. Ze werden door de Romeinen zwaar vervolgd. En met name de naam van bijvoorbeeld keizer Nero, dat heeft al de klank van schrik en vrees, deze wrede keizer. En daarnaast werden ze ook nog met de nek aangezien door hun broeders, door de Joden. Dood en vervolging dreigden van de kant van de Romeinse overheid. En laster en hoon was hun deel van de zijde van de Joden. Ze moesten de moeilijke weg gaan. Een bijna onmogelijke weg. En er waren tijden en omstandigheden dat ze bijna niet meer konden. Zo zwaar en moeizaam was hun lot. Ze dreigden bij tijden te vergaan. En wat de apostel in deze brief aan hen schrijft, dat is bij hen waarheid. Alle kastijding die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Een moeilijke, een zware weg. En daarnaast waren dan ongetwijfeld ook nog de bestrijdingen van binnen, met name bij deze aanvechting, de Heere Jezus. Hij zou toch terugkomen. Hij zou toch spoedig komen. Hij zou u toch komen bevrijden. Hij zou toch komen om al zijn en al uw vijanden te verdoen. En om ze te zetten als een voetbank onder zijn voeten. En hij zou u toch tot zich nemen. Deze Messias. Maar ach, het duurt zo lang. En dan groeit de aanvechting en de twijfel. Waar blijft de dag van zijn toekomst? Waarom vertraagt hij de vervulling van zijn belofte? Zou het dan niet waar zijn? Zou hij dan de Messias niet zijn? Zou het dan alles berusten op een tragische en aangrijpende vergissing? En het is in die omstandigheid, geliefden, dat deze brief geschreven moet worden. Deze brief van wie de schrijver ons niet bekend is, maar die met gezag, met goddelijk gezag, dit schrijven aan deze belaagde christenen richten mag. Deze brief die deze mensen oproept, waartoe? Wel, geliefden, dat hebben we gelezen in het eerste hoofdstuk. Daartoe, opdat deze vermoeide en deze bestreden mensen hun hoofd omhoog zouden richten. Opdat hun blik gericht zou zijn op hem. Op wie? Op hem die in de hemel is. Op hem die de koning is. Van wie het gezegd wordt. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief. En gij haat goddeloosheid. U bent gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Dat is de troost voor deze aangevochten mensen. Er is een koning. Er is een koning in de hemel. En die koning, dat is onze koning. Onze koning is van God gegeven. Deze woorden, deze troostwoorden, gemeente. In dit eerste hoofdstuk in de brief aan de Hebreeën. Het zijn woorden die genomen zijn uit Psalm 45. Het zijn de woorden van onze tekst. De versen 7, 8 en 9. Boven de preek van vanmorgen schrijf ik de Heere Jezus, de koning in de hemel. En dan wordt ons op drie dingen gewezen. Allereerst op de vastheid van zijn troon. Vervolgens op de rechtmatigheid van zijn scepter. En ten derde op de geur van zijn kleding. Op de vastheid van zijn troon. Op de rechtmatigheid van zijn scepter. En op de geur van zijn kleding. De dichter van Psalm 45, geliefden, is bezig de lof van zijn koning te bezingen. Dit woord dat geklonken heeft in het Oude Testament. Het is een machtige profetie aangaande de koning die komen zou, de Messias uit de hemel. En het is tegelijkertijd een profetie. Het is een roep om hem, opdat hij komen zou. En daarom onze psalm, ik zei het al eerder, het is een messiaanse psalm. Hij heeft er iets van gekend, deze man. Hij heeft iets verstaan van de glorie van zijn koning. We hebben al gezien dat het als het ware opborrelt uit zijn hart. Zoals een bron wel water opgeeft. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is als de pen van een vaardige schrijver. En als hij dan zingen gaat, dan is het een ontroerend lied. Want dan blijkt dat hij kennis ontvangen heeft aangaande hem wie hij bezingt. Deze koning. Dan zingt hij over zijn overstelpende en onvergelijkbare schoonheid. Dan zingt hij over de genade die van tussen zijn lippen gelegd is en van daaruit ook komt. Dan zingt hij aangaande de zegen die van eeuwigheid aan deze koning is gegeven. Dan zingt hij, geliefden, en we hebben het vorige week gehoord van deze koning in zijn kracht, maar hij openbaart die kracht ook, deze koning in zijn strijd, en het is een profijtelijke strijd, het is een overwinnende strijd, want hij zingt van deze koning in zijn overwinning, uw pijlen zijn scherp, en ze zullen treffen in het hart van des konings vijanden. En nu is deze dichter nog niet uitgezongen, en eigenlijk lijkt het er wel op, dat datgene wat hij tot dusver gezongen heeft, dat het een inleiding geweest is op datgene van wat nu komen zal. Want nu, ja, nu wordt het een en al aanbidding. Want vanaf nu, gemeente, smelten de beelden als het ware samen. Bezong de dichter eerst de schoonheid en de heerlijkheid en de genade van deze koning. En bezong hij daarna de kracht en de strijd en de overwinning van deze koning. Nu gaat het samenvallen, want nu gaat hij als het ware zeggen, maar deze koning is niet een koning die op enig moment zijn heerlijkheid en zijn glans en zijn schoonheid openbaart. En daarna zijn kracht en zijn majesteit, maar in zijn kracht en in zijn overwinning komt zijn schoonheid openbaar. En wanneer hij genade bewijst, dan, en op die wijze blijkt zijn kracht en zijn majesteit. Het is in hem één, al zijn deugden zijn samen één. Want deze koning, hij doet niet alleen rechtvaardig, maar hij is rechtvaardig en dat is tegelijkertijd zijn schoonheid. En deze koning, hij toont niet alleen ontferming, Maar hij is ook ontfermend. En in zijn ontferming is hij de krachtige koning. Want hij doet het door zijn pijlen. En hij doet het door die pijlen die gedoopt zijn in het bloed van Christus. En zo overwint hij. En daarin toont hij zijn kracht en zijn heerlijkheid. En tegelijkertijd zijn genade en zijn ontferming. En hoe de dichter dat allemaal weet? Welgeliefde, zijn hoofd wordt naar omhoog geheven. En zijn ogen richten zich op dat wat doorgaans onzichtbaar en onbevattelijk is. Het is met deze dichter als met de profeet Jesaja. U weet wel uit Jesaja 6, toen hij geroepen werd en toen hij inblikken mocht in de schoonheid en de heerlijkheid van de troonzaal waar deze koning zit. Waar hij aanbeden wordt door zijn duizenden engelen. En hij krijgt de held te zien. De grote held. Het is met deze dichter als wat de schrijver aan de Hebreeën later ook schrijft. Wij zien Jezus. Ja, zo is het met deze dichter geweest. O, gehuld in beelden en in een oudtestamentisch kleed. Maar hij heeft hem gezien. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid. Met ontferming en met genade bekleed. En dat ziet hij. En daarvan zingt hij. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. Hij ziet dat deze koning gezeten is op een troon. En niet zomaar op een troon, maar het is een bestendige troon. Het is een duurzame troon. Het is een troon van eeuwigheid. Zou het misschien kunnen zijn dat de dichter hier denkt aan de troon waarop koning Salomo zit? Is het misschien Salomo die zingt? Of iemand die dicht bij hem stond? We weten het uit het Oude Testament, jongens en meisjes, dat de troon van Salomo een onvergelijkbare troon was. De troon verheven boven een groot aantal treden. Die troon die hoog stond. Boven een brede en een statige trap. En de macht van die troon werd verder nog beklemtoond door het goud dat van alle kanten schitterde. En daarnaast, die leeuwen bezijden de troon van Salomo. Ja, dat was een vaste, dat was een duurzame troon. Dat was een troon waarin de majesteit en de heerlijkheid van de grote koning Salomo te zien was. Maar die troon van Salomo, die is ooit verwoest. Toen de Babyloniërs kwamen en de stad en de tempel en het paleis verwoest hebben, die troon van Salomo is ooit teniet gegaan. Maar nou zit Christus op een troon, vol van macht en heerlijkheid. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. Geliefde, dat zegt iets over het vaste en het duurzame koningschap van Christus Jezus. U die hem door genade kent. Kent u hem zo? Als een koning die van eeuwigheid koning is. En die tot in eeuwigheid koning zal zijn. Die een duurzaam koningschap uit de handen van zijn Vader ontvangen heeft. Gemeente, het is al aangaande hem geprofeteerd. Voordat hij naar deze aarde kwam. Jesaja die het gezegd heeft. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Een kind. O klein en teer en nietig. Maar denk wel, zegt Jesaja. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst, en aan de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, namelijk om dat te bevestigen en te versterken met kracht en met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in der eeuwigheid. En bedenk wel, heeft Jesaja gezegd, de ijver van de Heere der heerscharen zal ervoor zorgen. Deze is het. Christus. die naar de aarde gekomen is als een kind, klein en teer. En die zijn weg gegaan is als de man van smarten, als de lijdende knecht des Heren. Die geen gedaante of heerlijkheid had, maar hij is de koning. Van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En hij zit op de troon. Een troon die zijn weerga niet kent. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. Wat zegt ons dit, gemeente? Oh, het is een prachtig beeld. En we kunnen ons er wel iets vooral van voor ogen stellen. Maar wat zegt ons dit? Dat zegt ons twee dingen. Of eigenlijk, het zegt ons één van die twee dingen. Afhankelijk van wie wij zijn. Wie wij tegenover die koning zijn. En wie die koning voor ons is. Want dat Christus koning is. En dat hij van eeuwigheid koning was. En dat hij tot in eeuwigheid koning zal zijn. En dat hij zitten zal op zijn troon vol heerlijkheid en majesteit. Dat is ons geliefden. Of tot troost. Tot overstelpende troost. Of het is ons tot schrik. Tot een, ja, tot wanhoop stemmende schrik. Als ik door genade ben ingewonnen voor zijn dienst. Als ik ben afgetrokken van mijn eigen troon. Als ik koning afgeworden ben. Als hij mijn koning geworden is. Als hij die koning geworden is die ik aanbidden mag. Aangaande wie ik het in mijn leven beleden heb, u kiest mijn hart. In alle nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Geliefde gemeente, dan is er geen vrolijker blijdschap. Dan is er geen heerlijker vreugde. Dan is er geen groter troost dan deze. Want dan is mijn koning de eeuwige koning. Wanneer zijn troon dan niet vallen zal, dan zal dat koningschap, bij de gratie waarvan ik onderdaan zijn mag, zal niet vallen tot in eeuwigheid. En als hij voor eeuwig koning is, en ik zijn onderdaan geworden ben, dan mag ik het tot in eeuwigheid zijn. En wanneer hij van eeuwigheid koning is, dan lag het ook van eeuwigheid al vast. Dan ligt het bij hem vast. En dan zal het niet vallen. Hoeveel vijanden er ook zijn. Hoe de tegenkanting ook is. Hoe ik ook besprongen word met aanvechtingen en influisteringen. Hoe het ook tot me gezegd wordt, je hebt geen heil bij God. Hoe mijn weg ook gaat, vol van duisternis, vol van moeite. Al was ik dan zo'n Joden-Christen, aan wie de brief aan de Hebreeën gericht werd. En al werd ik voor het gericht gesleept. En al werd mij de brandstapel of het kruis voor ogen gesteld. Dan mocht ik het toch weten. En dan mag ik het nog weten. Ik heb een koning. En die koning staat voor zijn zaak in. En daarmee staat hij voor mijn zaak in. Want het is door Gods genade dezelfde zaak geworden. Is hij niet gekomen om de eer Gods te bedoelen? Wel, daar ben ik ook voor ingewonnen. En nu weet ik het zeker. Die eer van God, het hoge doel in mijn leven, die zal verhoogd worden. En als hij gekomen is om mij de zaligheid te schenken, nu in beginsel en ooit volkomen, dan zal dat blijven. Want zijn troon is een troon vast en duurzaam. Dan mogen bergen wijken. Dan mogen heuvelen wankelen. En daar geloven we niks van. Dat bergen zullen wijken en heuvelen wankelen als je het ziet. Je ziet er tegenop. Het is het kenmerk van vastheid en gegrondheid. Maar ook al zouden die wijken en zouden ze wankelen en zouden ze ineens storten tot een berg met gruis, het verbond van mijn koning, het zal niet wijken en het zal niet wankelen, want zijn troon is eeuwig. En duurzaam. Maar, geliefde gemeente, als ik zijn vijand ben, dan geldt het ook. Dan geldt het ook. Hij zit en hij zal blijven zitten op zijn troon. En hij zal er niet van afkomen. Hij zal van zijn recht geen afstand doen. En ooit zal alle knie zich voor hem buigen. Dan mag ik het nu nog zeggen. Ik zal zijn banden verscheuren. En zijn touwen zal ik verbreken en van mij werpen. Maar die in de hemel zit, jawel. Hij zit, die Christus, op zijn troon, die in de hemel zit. Geliefden, hij zal lachen. Hij zal me uitlachen om mijn verwatenheid en mijn hoogmoedige verwaandheid en mijn opstand. En ooit zal hij mij voor zich dagen. En hij zal het zeggen. Wist je het niet? Heb je het je niet gerealiseerd? Dat mijn troon tot in eeuwigheid is. En daarom gemeente. Weet u wat nu de boodschap is? Handel toch verstandig. En laat je tuchtigen. Laat je terecht wijzen. Val voor deze koning op de knieën. Val hem te voet. Opdat hij niet toorne. En u zult vergaan wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Dat is de eerste gedachte. Zijn troon, eeuwig en heerlijk. En dan het tweede. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. Tot de tekens van zijn koningschap, gemeente, behoort niet alleen zijn troon, maar ook zijn scepter. Dat was zo het gebruik in vroegere tijden en nog wel wanneer onze koningin haar ambt aanvaardt. En ooit aanvaard heeft, lagen daar de tekenen van haar waardigheid. Onder meer een korte staf, een scepter. De scepter is het zichtbare bewijs van de koninklijke majesteit, van de bevoegdheid om wetten af te vaardigen. En ook om die wetten te handhaven. En ook om recht te spreken aangaande die wetten. De scepter is het teken van de drievoudige bevoegdheid aangaande recht en wet. In oude tijden werd dat wel genoemd de trias politica. De drievoudige bevoegdheid. Namelijk aangaande de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Dat ligt in die scepter besloten. En nu zingt de dichter betreffende de Heere, ja ten diepste aangaande de Heere Jezus, zijn onbeperkte macht in hemel en op aarde. Hij kondigt zijn wetten af, want hij is God. Hij zegt wat goed en recht is. En het is aan hem om toe te zien op de handhaving van dat recht en van zijn wet. En hij zal ooit recht spreken aan de hand van die wetten en dat recht. En het zichtbare bewijs, als het ware een oud-testamentisch sacrament, dat was die scepter. En wat is nou de maatstaf van die scepter? De Heer Jezus, zegt de dichter, hij regeert met rechtmatigheid. En dat is, gemeente, dat is een diep Hebreeuws woord en eigenlijk betekent het, het staat op verschillende plaatsen in het Oude Testament, de Heere gaat een rechte weg. Hij is niet een God van kromme wegen, maar hij is een God van een rechte weg. Hij gaat op zijn doel aan. Hij weet wat hem drijft. En daar gaat hij op aan. Een weg die volkomen voldoet aan recht en aan gerechtigheid. Trouwens, God zelf is de maatstaf van dat recht. Mozes zegt, en dan gebruikt hij ditzelfde woord, hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn, en dan noemt Mozes dat in onze vertaling, zijn wegen zijn gericht. En dat betekent, zijn wegen zijn recht, ze zijn rechtmatig, ze gaan op zijn doel af. God is waarheid, zegt Mozes, en geen onrecht, rechtvaardig en recht is hij. Een opeenstapeling van woorden die allemaal hetzelfde willen zeggen. God is rechter, hij beslist. En het teken daarvan is zijn scepter. God is een God, gemeente, die doet wat hem behaagt. En wat behaagt hem? Hij kan niet anders. Het doen van recht en van gerechtigheid, van rechtmatigheid. God gaat een rechte weg. En dat staat ook, en zo wordt het verklaard in het vervolg van onze tekst. Gij hebt gerechtigheid lief. Dat is het ene. Het ene gevolg van het feit dat hij zijn recht hanteert. En gij haat goddeloosheid. Wat dat eerste betreft, gemeente, de Heere is verknocht. Ja, laat ik het vanmorgen maar zo zeggen. De Heere is verknocht aan zijn gerechtigheid. Hij is zelf gerechtigheid. Hij is doortrokken van zijn gerechtigheid. Gods liefde gaat allereerst uit naar zijn eigen deugden, naar zijn eigen goddelijk wezen, naar zijn goddelijke godheid, naar zijn rechtvaardige eigenheid. U hoort het, gemeente, ik zoek naar woorden om het gewicht van deze dingen op uw hart te leggen. God is recht. En dat houdt in dat de Heere van heel zijn schepping, van alles wat hij geschapen heeft tot aan de verste einden, inclusief op die kleine planeet aarde, inclusief allen die die aarde bewonen, inclusief u en jij en ik, dat die grote koning met de scepter van zijn rechtmatigheid in de hand, dat hij tegelijkertijd gerechtigheid eist. Hij kan het kwade wat daarmee niet in overeenstemming is. Hij kan het niet dulden. Hij kan het niet zien. Het kan onder zijn ogen niet komen, want het krenkt hem. Het maakt inbreuk op hem. Met eerbied gezegd, gemeente, het beschadigt God. Als God, de heilige God, de onaantastbare God, beschadigd zou kunnen worden. Het krenkt hem. En daarom ook dat andere. Gij haat goddeloosheid. Zo is het bij God. Wat van zijn wet afwijkt, dat roept zijn toorn, dat roept zijn geduchte haat op. De Heere, hij haat alles wat van zijn recht afwijkt met een dodelijke, met een goddelijke, met een verterende haat. De goddeloosheid, dat is de leugen. Dat is de hoogmoed. Dat is de diefstal. Dat is de onreinheid. Dat is de onverzoenlijkheid. Dat is de boosheid. Dat is alles wat van die rechtheid afwijkt. Dat is ook de halfheid. Dat is ook, een woord dat ik deze week hoorde, dat is ook de nepheid. Dat wat wel wat lijkt, maar wat het niet is. Gij hebt gerechtigheid lief. En gij haat goddeloosheid. Dat kan bij God niet verkeren, gemeente. En nu moet het persoonlijk gemaakt worden. Want dat zijn geen onzijdige begrippen. Maar omdat wij mensen die ongerechtigheid zijn toegevallen en ons eigen hebben gemaakt. Daarom kan het ook persoonlijk gemaakt worden. En een van de psalmen wordt het aan de Heere gevraagd. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal in uw nabijheid kunnen vertoeven? En dan is het antwoord in psalm 15. Niet wie onoprecht wandelt. Niet wie de leugen lief heeft. Niet wie de ongerechtigheid werkt. Niet wie de onwaarheid spreekt. Het staat ook aan het slot van de Bijbel. Openbaring 21. Wat zal ooit in de hemel kunnen komen? In haar zal niet inkomen wat verontreinigt en wat gruwelijkheid doet en wat leugen spreekt. En de toepassing, gemeente, de toepassing is er voor ons. Voor ons mensen, voor u en voor mij en voor jou. En dan moet u het zeggen. En dan moet ik het zeggen. Dan kunnen wij bij God niet komen. Dan kunnen wij met God niet vertoeven. Want zijn scepter is een scepter van rechtmatigheid. Hij heeft gerechtigheid lief. Maar ik heb geen gerechtigheid. En ik kan het niet meebrengen. En hij haat goddeloosheid. En ik ben goddeloosheid. Want bedenk goed, gemeente. Goddeloosheid is niet alleen uitbrekende gruwelijkheid. Goddeloosheid is niet alleen datgene waarvan een ander fluistert. Heb je het gehoord of heb je het gezien bij deze en gene? Maar goddeloosheid, dat is de halfheid van mijn hart. Goddeloosheid, dat is mijn vormelijke godsdienst. Goddeloosheid, dat is mijn zitten in de kerk terwijl mijn gedachten ergens anders zijn. Goddeloosheid, dat is alles wat niet is naar de reinheid van zijn heiligdom. En dan zegt de apostel, weet het, o mens, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld verdoemelijk zij. Maar nu is er in dit woord ook evangelie. Voor wie? Voor wie er zijn hoofd onderbuigt. Voor wie het erkent. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. En wat resteert mij dan? Wat blijft er dan nog over voor u en voor mij, geliefden? Om het dan maar te doen. Om het dan maar daadwerkelijk te doen. Om werkelijk te buigen onder het recht van deze koning. Om het te erkennen, Heere, uw scepter is rechtmatigheid. En gij hebt gerechtigheid lief. En gij haat goddeloosheid. En zie nu, Heere, nu sta ik hier. Nu zink ik hier. Nu lig ik hier. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten. Ja, ook dat. Toch dat. Tot u vluchten. Tot die God, wiens scepter rechtmatigheid is. Tot die God, die de gerechtigheid lief heeft en de goddeloosheid haat. Tot die God, die mij van voor zijn aangezicht moet wegdoen. Weet u ervan? Ik kan niet anders. En ik wil niet anders. Ik heb de neiging om van hem vandaan te vluchten. Maar iets in me, wat onverklaarbaar is, doet me nu juist tot hem vluchten. En juist ook omdat zijn scepter rechtmatigheid is. Onze kanttekenaren bij de Statenvertaling, die hebben er een merkwaardig woord bijgevoegd. En ze hebben wel gelijk. Ik vind dat ze wel wat tekort doen aan het begrip, maar het zit er wel in. Ze schrijven, je mag het ook vertalen met een scepter van billijkheid. En daarmee bedoelen ze ongetwijfeld de rechtvaardigheid handhavend. Nochtans, in de gerechtigheid, barmhartigheid betonend, op grond van zijn rechtvaardigheid. Want dat zegt die scepter ook, want dan geldt het. Wie in het stof ligt neergebogen, wie zo buigt onder zijn scepter van rechtmatigheid aan zijn voeten, die wordt door hem opgericht. God, die lust in waarheid heeft, bemint hem die rechtvaardig leeft. En dat is nou het toppunt van rechtvaardig leven, geliefden. Dat is voor hem buigen. Zijn gerechtigheid erkennend. En wie denkt er dan niet aan die ontroerende geschiedenis van Esther? Als ze toetreedt tot de troon van Ahasveros. Oh, dan gaat het beeld maar gedeeltelijk op. Want onze God is geen Oosters despoot. Onze koning, geliefden, is geen Oosterse tiran die naar willekeur regeert. Die maar met zijn ogen hoeft te knippen en een heel volk wordt verdelgd. Zo'n koning is onze God niet. En toch, in die ontroerende geschiedenis van Esther, wanneer zij toetreedt tot die machtige koning Ahasveros, zij die hoorde tot het volk van de verdoemden, de Joden, ze zouden moeten worden weggevaagd. Maar als zij toetreedt op zijn troon, op hoop, tegen hoop, wat valt het dan mee? Wilt u deze weg gaan? Gaat u deze weg? Het is de enige weg. Midden in uw dood, erken het voor die grote koning, geliefden. Verloren ben ik toch al. En goddeloos ben ik toch al. Daar heb ik niets aan te veranderen. Dat ligt niet in mijn macht. Maar zoals ik ben, vlucht ik tot hem. En dan vraagt Ahasveros, wat is uw bede, Esther? Wat is uw bede? En dan mag ze het zeggen. Deze koning, de grote koning, hij reikt zijn scepter toe. De scepter van rechtmatigheid. En daarmee beklemtoont hij, ik ben een God die de gerechtigheid lief heb en die de goddeloosheid haat. Maar nochtans, wanneer daar een zondaar voor hem ligt, geliefden, dat vermurwt hem. Want dat is nou in overeenstemming met zijn rechtmatigheid. Dat gaat niet tegen zijn gerechtigheid in, wanneer ik eronder buig en wanneer ik hem erken. Dan schenkt hij, en ik verkondig het u. Het is niet zomaar een praatje, Maar het is verkondiging. Het is verkondiging met gezag. Mij door mijn zender verleend, geliefden. Dan zeg ik het u. En dan zeg ik het. En God geven dat ze er zijn. Dan verkondig ik het. Dan predik het. Ik het aan alle benauwde harten. God is een God die zijn scepter van rechtmatigheid gelden laat. Die het om Christus wil gelden laat. En dat horen we zo straks nog een enkel ogenblik. En die in de toorn aan ontferming gedenkt. Dan blijkt deze koning, die de gerechtigheid lief heeft en de goddeloosheid haat, dan blijkt deze koning vol genade en ontferming te zijn. Hij die het recht heeft om te toornen, hij wijst zo'n goddeloos mens niet de deur. Hij reikt zijn scepter aan. Wanneer ik onder zijn recht buig, dan ontvang ik genade. Wanneer ik de rechtmatigheid van zijn scepter erken, dan ontvang ik de rechtmatigheid van zijn genadescepter. Wanneer ik uit de diepte tot hem roep, dan trekt hij mij uit de diepte. En hij zet mij op een rots. En daarin, geliefden, daarin is het leven. En nu het derde. U zegt, hoe kan het eigenlijk? Hoe is het mogelijk dat deze koning, die gerechtigheid lief heeft en die de goddeloosheid haat, nochtans goddelozen rechtvaardigt? Dat komen we te weten als we de geur van zijn kleding gewaar worden. Als we het opsnuiven. U begrijpt, het is een beeld. Maar het is het beeld van deze psalm. Als we het mogen bemerken. De geurige kruiden. De specerijen waarmee zijn gewaad doortrokken is. En waarin hij delen doet. Allen die tot hem gaan. Allen die hem aanroepen. En vooral als hij uit zijn elpenbeen een paleis afdaalt. Als hij vanaf zijn ivoren troon afdaalt. Als hij zich beweegt tussen degenen die hem gaan dienen en eren. Dan golven als het ware de heerlijke geuren die van hem afgaan. En ze worden kenbaar aan degenen die tot hem gaan. Al uw klederen zijn mirre, zegt onze psalm. En aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Het zijn wat ondoordringbare beelden, lijkt het wel, gemeente. Maar Christus, dat is de bedoeling. Hij geeft een geur van zich af. En het is een verblijdende geur. Het is de geur waaraan allen die hem kennen, hem ook leren herkennen. En door die geur wordt tegelijkertijd de oorzaak van zijn koningschap meegedeeld. Want die geur waarmee zijn kleding doortrokken is, ze is afkomstig van de zalfolie waarmee deze koning is gezalfd. We weten het uit het Oude Testament dat koningen en profeten en priesters werden gezalfd wanneer ze werden ingeleid tot hun dienst. Zo weten we het van Aaron, de hoge priester. We weten het van Elisa, de profeet. We weten het van Saul en van David, de koningen. Ze werden gezalfd en zo is Christus gezalfd. Hij, de Heer Jezus Christus. Hij is door zijn Vader gezalfd. Waarmee is hij gezalfd? Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Van eeuwigheid Toen zijn vader hem aangesteld heeft om Christus te zijn. Toen zijn vader hem aangesteld heeft om koning en priester te zijn. Toen is gij gezalfd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. U bent de koning. U ontvangt het koningschap uit mijn hand. U zult namens mij mogen regeren. De Heere, lees ik in Psalm 110. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggende, heers in het midden van uw vijanden. En ik zet uw vijanden als een voetbank voor uw voeten. U bent de koning, gezalfd tot koning, o mijn zoon. En tegelijkertijd, en we vinden het in dezelfde Psalm 110. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Deze koningpriester van eeuwigheid gezalfd om zijn werk te doen. Zijn zalf is op zijn hoofd gedropen, geliefden. De geest is hem gegeven, maar niet met mate. Die zalf is doorgetrokken tot in zijn klederen. En zolang hij als koning regeert, tot in eeuwigheid, zal de geur van zijn koningschap en zal de geur van zijn priesterschap van hem afgaan. Hij heeft er zelf van getuigd. In de synagoge van Nazareth. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen. En met welk doel? En wat zegt de Heere Jezus dan? En nu wordt het ontroerend. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. De zalf waarmee hij gezalfd is, wordt ook het deel van al degenen die bij hem behoren. Wie het zijn? Het zijn degenen die daar als een goddeloze aan zijn voeten liggen. En die ook telkens weer tot hem moeten gaan als een verloren mensenkind. Maar die het van hem moeten hebben. En wat schenkt hij ze dan? Dan schenkt hij ze, geliefden, datgene waarmee hij overgoten is. De zalf van zijn geest. Hij schenkt het ze. En dat is, en onze psalm zegt het. En de Heere Jezus heeft het zelf verkondigd in de synagoge van Nazareth. Dan is het vreugdeolie voor treurigen. Voor treurigen. Voor die ellendigen. Voor die weggeschovenen. Voor die roependen. Voor die goddelozen. Hij kent al hun noden. En hij schenkt wat hun ontbreekt. En hij zegt het. Zalig die treuren. Want ge zult vertroost worden. Waarmee worden ze vertroost? Met de vreugdeolie van hem. Hij geeft hen er deel van. En daar wordt de mens vrolijk van. Kent u iets van die vrolijkheid? Dat is de vrolijkheid waarvan ik zingen mag. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Kolbrugge zegt, de geur van zijn kostbare zalven en kruiden, dat zijn zijn heerlijke beloften. Als ik de geur van hem opsnuiven mag. Ja, daartoe moet je wel vlak bij hem zijn. Daar moet je hem voor opzoeken. Dan moet je hem telkens nodig hebben. Maar de geur van zijn kostbare zalven en kruiden. Het zijn zijn beloften. Die hij rijk wegschenkt. Want hij kent hun noden. Die hij gepast wegschenkt. Ja, hij geeft het. Om de treurigen Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs. Voor een benauwde geest. Dan schenkt hij. Genade voor genade. Dan is het genade voor en dan is het genade na. Dan is het een belofte hier en dan is het een belofte daar gepast. En de oefening in het leven van Gods kinderen, geliefden. Het zal altijd een oefening op hem mogen zijn. Want het is door hem, die gezalfde priesterkoning, dat de heilige God zich kennen laat in zijn genade en in zijn ontferming. Hij schenkt het, mild en overvloedig. Is het dan een wonder? Nee, het is geen wonder en toch is het een wonder. Is het dan een wonder dat de dichter, in wiens hart deze dingen al golfden, dat hij het zegt: beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dat is onvergelijkbaar met wat op deze aarde gevonden wordt. Hij schenkt het. Ja, dan weet ik het. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Mag ik het u vragen? Het is een vraag tot slot. Kent u die geur van Christus? Bent u er alles door bedwelmd? Ja, werkelijk. Bedwelmd. Dat ik het beleid. Uw liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Dan herken ik het. Ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Kent u die geur van zijn genade, waarmee hij mij heeft opgezocht en mij tot zich getrokken heeft en me aan zijn hart gesloten heeft? Kent u de geur van zijn ontferming, van zijn nederbuigende goedheid, waardoor het al meer en meer een wonder wordt? Kent u de geur van zijn vreugde, de vreugde van hem, omdat er een verloren zondaar behouden wordt? Die geur die afstraalt op mij, waardoor ik met hem vreugde beleef, vreugde in hem. Kent u de geur van zijn nabijheid, wanneer ik iets mag zien en iets mag horen en iets gewaar mag worden uit zijn hart? Geliefde gemeente, dat bederft me voor de wereld en dat maakt me hemelsgezind. Ja, dan zal het waar zijn. Als ik dan met hem opgestaan ben, dan kan mijn hart niet meer vervuld zijn met de dingen van goddeloosheid en ongerechtigheid. En dan zal het waar zijn. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God, deze koning, deze geurige koning, mijn rotssteen, mijn heil, mijn deel, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu Psalm 133, het eerste en het tweede vers. zoekende Heer in ons dankgebed. Ootmoedig dank, Heere, voor dit woord. Nu u vanmorgen in het geurige gewaad van de schriften uit uw elpenbenen paleis gekomen bent en ons iets geschonken hebt van het gewaarworden van uw lieflijke geur, van de heilige zalfolie van u, o koninklijke priester en priesterlijke koning, die het wilt meedelen aan treurigen, opdat het hun tot vreugdeolie zal zijn, die u schenken wilt aan roependen, opdat treurigen vertroost en hongerigen verzadigd zouden worden. Heere, en zo zal het zijn. Zo mag het nu in beginsel zijn. En zo zal het ooit volkomen zijn. Heere Jezus, van u krijg ik nooit genoeg. En aan u heb ik tot in eeuwigheid genoeg. Tot eer van u. Ja, Heere, tot eer van u, o drie-enige God, die zo laag daalt tot verloren, tot goddeloze mensen. Verteder ons, Heere, en verneder ons onder dat woord. En laat dat de krachtige hand van u zijn, die een mens brengt. Al is het voor het eerst, nu, Heere, vanmorgen, verbroken onder dit woord, opdat we uw stem mogen horen en u mogen kennen tot zaligheid. We bidden om uw zegen en uw genade. Wees met ons vandaag. Breng ons vanmiddag opnieuw hier. En laat het ook dan een woord mogen zijn dat overeenkomstig uw heilige wil is. En tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste, het derde vers van Psalm 133. Verheffen uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.